Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. In 2017 vlucht Ali El Shoaig vanuit Bahrein naar Nederland. Hij vraagt asiel aan, dat vrijwel meteen wordt afgewezen. En na een jaar procederen wordt hij gedeporteerd. Eenmaal terug in Bahrein wordt hij opgepakt, vastgezet en volgens Amnesty gemarteld. Precies waar hij voor waarschuwde. NRC-redacteur Casper van Laarhoven sprak met Ali in de gevangenis. Hoe kon dit gebeuren?
Dit verhaal begint in Noord-Bahrein, in een dorpje Barbar. Daar groeien twee broers op, Fayyad en Ali El Shoaig. En in 2011 bereikt de Arabische lente ook Bahrein.
With the world's cameras trained on Cairo and Tunis, we discovered what felt like a secret revolution.
Bahrein is een land waar een Soenitische koning aan de macht is, al heel lang. En er ontstond onrust.
Tens of thousands had come to Pearl Roundabout in the heart of the capital to call for democracy.
Ze gingen demonstreren en Ali en Fayyad deden daar aan mee. En vooral Fayyad was ook bezig met organiseren. En die demonstraties worden op een gegeven moment vrij hardhandig neergeslagen, ook met hulp van Saudi-Arabië.
Hundreds of protesters were shot, teargassed and beaten with rifle butts.
De repressie wordt steeds grimmiger. Mensen worden vastgezet, gemarteld, soms zelfs geëxecuteerd. Alles om maar ervoor te zorgen dat dat verzet zich niet kan uitbreiden. En vervolgens verplaatst die opstand zich eigenlijk naar een soort ondergrondse oppositie.
En wat betekent dat voor deze twee broers?
Nou, laten we even kijken naar Ali El Shoaig. Ali is een twintiger die eigenlijk voornamelijk bezig is met zijn werk. Hij werkt voor een betaalautomatenfabrikant. Heeft gewoon een gezin. Maar wat hij ondertussen ook doet is hij verzet zich online tegen het regime. Bijvoorbeeld door wat hij dan zelf de slechte daden van het regime noemt te openbaren. Hè, daarover te posten, foto's, video's, daarover te schrijven.
En waar doet hij dat?
Ja, nou, dat is een groep, die heet, zegt hij, de Barbar Revolutionary Youth.
Yeah, this was a group that was active on the social media. And this group especially, it was on the Facebook.
En ik heb het daar ook over gehad met zijn vader, Mohammed El Shoaig.
So they were reporting about what is happening in Bahrain, who has been, for example, arrested.
Dus dat is allemaal online, maar er gebeurt ondertussen ook het een en ander op straat.
The same group, they participate in marching and.
Dus dan heb je het over een keer een aanval op een politieagent.
Maybe will be on tires or throw. Even later,
Molotov cocktails, dat soort dingen. Dus naarmate het regime gewelddadiger wordt, wordt die reactie ook een beetje gewelddadiger. En die broer die is daar meer toch bij betrokken. En Ali is zijn verhaal, blijft daar ver van weg.
But mostly it was peaceful on these things. Ali was quiet, not that much.
En die broer die heeft in 2015 door dat het te gevaarlijk is voor hem om in Bahrein te blijven. Dus die vlucht dan al weg. En die komt in Duitsland terecht en die krijgt daar asiel.
En Ali blijft achter met zijn gezin?
Ja.
En hoe vergaat het hem?
Ja, in eerste instantie goed. Totdat er op een gegeven moment iets gebeurt. 1 januari 2017. Dan ontsnappen er 10 gevangenen uit de Jauw-gevangenis in Bahrein. En dat is een hele beruchte gevangenis waar ook heel veel politieke gevangenen zitten. In eerste instantie gaat dat goed. Maar op een gegeven moment krijgt de Bahreinse kustwacht ze in de smiezen. En dan ontstaat er een vuurgevecht. En daar komen dan uiteindelijk 3 mensen bij om. 3 van die vluchters.
Een gigantische geweldsexplosie op zee.
Ja, precies. Nou, een van die mensen die dan gearresteerd wordt, is een lid van die groep, Barba Revolutionary Youth, waar Ali ook toe behoort. En dus op het moment dat vrienden van jou opgepakt worden, en dit is ook de zorg geweest van Ali, dan gaan ze praten, hè, dan worden ze onder druk gezet. Het kan zijn dat ze gemarteld worden. En dan kan het zijn dat jouw naam ook genoemd wordt. En omdat er dus 2 jongens uit het online verzet gearresteerd waren, dacht hij, ik moet nu weg.
Hij wordt bang.
Hij wordt bang. Het wordt hem te heet onder de voeten. Hij moet weg en diezelfde dag nog pakt hij een vliegtuig. En later op die dag is hij in Iran. En dan langzaam maar zeker wordt duidelijk wat eigenlijk de omvang is geweest van die operatie. Dus die operatie op zee. Maar eigenlijk een soort kettingreactie die daarop volgt. Waarbij steeds meer jongens uit Barbar, dus uit dat dorp waar hij ook vandaan komt, worden opgepakt. Steeds meer mensen ook met wie hij zichzelf, naar eigen zeggen, online verzetten. En dan maakt hij een nieuw plan. Het nieuwe plan is Nederland.
En wat doet hij als hij in Nederland aankomt?
Nou, hij vraagt meteen asiel aan op Schiphol. Dus hij wordt daar vastgezet. En dan krijg je 2 gehoren. Er wordt dus 2 keer met je gepraat over wat is eigenlijk nu de reden dat je hier bent gekomen. En dan probeert de IND, dus de immigratiedienst, probeert erachter te komen. Ja, heeft deze persoon recht op bescherming? Nou ja, ik heb die gesprekken gelezen. Ik heb toegang gekregen tot het asieldossier. En daarin komt het beeld naar voren dat hij... hij praat veel over wat het risico kan zijn voor hem dat zijn broer een prominente activist is. En hij focust vooral op wat volgens hem dus zijn eigen rol is geweest in dat online verzet. En wat de IND dan probeert is, die probeert eigenlijk duidelijk te krijgen of dat verhaal klopt. Dus die proberen vragen te stellen waaruit blijkt van oké, heeft deze persoon die informatie waar die over zegt te beschikken? Kent hij bepaalde mensen die hij zegt te kennen? Is zijn verhaal coherent?
En hoe verlopen die gesprekken voor hem?
Ja, slecht. De IND gelooft hem niet. Het heeft eigenlijk met 2 dingen te maken. Ze vinden zijn verhaal over zijn rol binnen dat online verzet en ook waarom die dan nu moest vluchten, vinden ze niet duidelijk, vinden ze niet coherent. En dan gaat het bijvoorbeeld over dat hij de social media wachtwoorden niet weet, dat hij niet precies weet hoeveel leden er zijn in die groep. Terwijl hij dan zelf zegt van ja, op een gegeven moment is die verantwoordelijkheid voor het plaatsen van die stuk, is naar Duitsland verhuisd, eigenlijk mee met die broer. Dus ja, ik had die social media wachtwoorden niet meer, ik kan er wel aan komen. Ja, we wisten niet precies hoeveel leden, want het was slimmer om niet van elkaar te weten of je erbij betrokken was. Juist omdat we weten dat we gemarteld kunnen worden. En het tweede aspect dat de IND niet gelooft, heeft te maken met die broer. Die broer is dus in 2015 naar Duitsland gevlucht. En kort na dat bootincident is er een opsporingsbericht uitgegaan via Interpol. Heeft de Duitse politie hem aangehouden en verhoord. Maar die heeft hem vrijgelaten. En Ali heeft dat gebruikt in zijn gehoor. Die heeft gezegd, kijk, Bahrein zoekt mijn broer. En wat Bahrein vaker doet, is als ze niet bij iemand kunnen komen, dan proberen ze een familielid te pakken. Dus hij vreesde eigenlijk dat de verdenking tegen zijn broer, dat dat problematisch was voor hem. En de IND zegt van, nou, je hebt niet aangetoond dat dat zo is. Dat die link er is tussen die verdenking tegen je broer en het risico dat jij zelf loopt. En dat betekent dat hij terug moet.
Hij krijgt geen asiel.
Precies.
En Ali, wat doet hij als hij dat hoort?
Ja, hij gaat samen met zijn advocaat in beroep. Dus hij heeft dan eigenlijk nog een jaar in totaal dat hij in Nederland verblijft. Hij gaat naar een AZC. Maar dat mislukt. Verschillende rechters buigen zich over die zaak, maar dat levert niks op. Dan komen er vertrekgesprekken. Dus dan gaat hij praten met de dienst die er eigenlijk verantwoordelijk voor is dat hij uitgezet wordt. En dan zegt hij, ja, stuur me overal heen, maar niet naar Bahrein.
Niet naar huis.
niet naar huis. Maar 20 oktober wordt hij uitgezet. Twee marechaussées vliegen dan met hem mee. Dat gebeurt vaker bij uitzettingen, omdat dan in de vliegtuigen anders tumult ontstaat. Mensen worden vaak heel bang, gaan schreeuwen. En dan worden dus marechaussées meegestuurd om dat te begeleiden. En op het moment dat hij in Manama, de hoofdstad van Bahrein, aankomt, weigeren die marechaussées om hem zijn paspoort terug te geven. En geven ze hem aan de politie die daar al staat te wachten op Ali.
Ze dragen hem persoonlijk over aan de autoriteiten.
Ja. En dat doen ze vaker, omdat ze om zijn uitzetting eigenlijk goed neer te kunnen zetten. Volgens de dienst die daar verantwoordelijk voor is, is het goed om contact te hebben met de mensen die hen daar opwachten. Het enige is dus inderdaad dat mensen het risico lopen dat ze meteen in de handen komen van degene die ze zo vrezen.
En dat gebeurt dus in het geval van Ali.
Ja. Hij wordt gearresteerd. En dan hoort men een hele lange tijd niets. En dan op 7 januari, dus ruim 2 maanden later, komt Amnesty met een bericht dat Ali Mohammed Al-Shueg is vastgezet, waarschijnlijk is gemarteld en geen toegang heeft tot zijn advocaat. En uiteindelijk komt hij terecht in diezelfde beruchte Jouw-gevangenis waar die anderen ontsnapt zijn.
Unfortunately, nobody could believe that this scenario would happen. No one. Very strange.
En hoe is het leven voor hem in die gevangenis?
Dat vroeg ik mezelf ook af. Dus ik heb geprobeerd om in contact met hem te kunnen komen. En dat is uiteindelijk gelukt, via.
Je hebt hem kunnen spreken?
Ja.
Hi, how are you doing? Thanks for calling.
Allereerst, er was heel veel lawaai.
You cannot hear yourself.
Je hoorde andere gevangenen schreeuwen.
Can you hear me?
Yeah.
Hij vertelde, we zitten 23 uur per dag vast. Dus als gevangenen met elkaar willen praten, dan moeten ze van cel naar cel schreeuwen. Dus dat hoor je dan op de achtergrond. De lijn was soms niet goed. Maar indrukwekkend. Iemand die zo ver weg in slechte omstandigheden vastzit. Want dat vertelde mij.
De room is 4 meter by 5.5.
In eerste instantie zat hij met 17 mensen in 1 cel. En die cellen die zijn vaak ongeveer 5x6. 'S Avonds moeten ze de matrassen bijschuiven en ligt de helft op de grond. Er is geen raam, er is een soort plastic raam. Hij zegt, de luchtkwaliteit is heel slecht. Hij heeft daar dus ook gezondheidsproblemen door.
En wordt hij daar ook gemarteld? Is daar ook sprake van, dat jij weet?
Dat is een van de belangrijke vragen in deze zaak. Hij heeft Nederland een asielzoeker uitgezet die vervolgens gemarteld is. Ik heb contact gekregen met een vriendin van hem met wie hij Grieks kan praten. Hij is niet heel goed in Grieks, maar dat was in ieder geval een middel voor hem om over zoiets te praten zonder dat die bewakers mee konden luisteren. Want dan vertelde hij dus inderdaad dat hij 2 weken is vastgezet. Armen op de rug gebonden, water over mij gegooid. Hij kon niet slapen, weinig eten, weinig drinken. En wat zijn vader vertelde is dat hij op het moment dat hij voor het eerst bij hem op bezoek kon, en dat was na zeker 2,5 maand, dat hij een wond in zijn nek zag en dat hij daarnaar vroeg. En dat Ali alleen maar een soort van minzaam lachte en niks zei.
When I asked him about the mark on his neck, he just smiled.
En toen zei die vader, ik wist genoeg.
He did not say anything. Then I understood.
En tegen jou in jullie telefoongesprek, wat zei hij daar toen over?
Ik vond het lastig om hem daar direct naar te vragen. Juist omdat ik weet dat er meegeluisterd wordt waarschijnlijk. Maar uiteindelijk toen dat verhaal over marteling al wijder verspreid was, heeft hij zonder details te geven dat bevestigd.
Ali zegt, ik werd gemarteld.
Ja.
En hoe lang moet hij blijven in deze beruchte gevangenis?
Op 28 februari 2019, dus 1,5 jaar geleden, besloot de rechter dat hij levenslang krijgt.
Dus Casper, Nederland geloofde hem niet. Hij dacht, hij loopt niet daadwerkelijk gevaar. Hij overdrijft misschien zijn rol in het verzet. Maar bij aankomst wordt hij direct gearresteerd en krijgt levenslang opgelegd. Wat bracht dat hier teweeg? Wat gebeurt er dan vervolgens in Nederland?
Nou, een deel van de Tweede Kamer was daar behoorlijk gepikeerd over. En dan komt er een interpellatiedebat. En daarin wordt Mark Harbers, de toenmalig staatssecretaris van asiel en migratie, wordt ondervraagd hierover.
Een interpellatie. Voorzitter, ze hebben me gemarteld. Aldus de heer Al-Shawaik in NRC van gisteren vanuit de gevangenis.
De staatssecretaris zegt, we laten de inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid hier naar kijken. Naar wat is er gebeurd in die zaak?
Een onderzoek.
Ja. Die rapporten die worden nooit gepubliceerd. Maar ik heb daar toegang tot gekregen. En om nou eigenlijk te kunnen zeggen van, ja, is dit goed gegaan of zijn hier toch fouten gemaakt, heb ik dat voorgelegd aan 4 migratierecht-experts. Nou, een van de dingen, en daar zijn die experts eigenlijk het meest verbolgen over, is dat de IND op het moment dat een asielzoeker een verhaal vertelt, zelf ook een verantwoordelijkheid heeft om dat verhaal te gaan verifiëren. En er waren op dat moment publicaties die aantonen dat familieleden van activisten die gevlucht waren vervolgd werden.
Ze zeggen, de IND had eigenlijk helemaal niet genoeg kennis om een reële inschatting te kunnen maken van het risico dat Ali liep.
Ze hadden meer onderzoek moeten doen. En een ander opvallend aspect aan die rapporten, dus eigenlijk het addendum, de aanvulling op dat eerste rapport, is dat de Nederlandse ambassadeur in Kuwait, en die is ook geaccrediteerd voor Bahrein, die zegt, waarom hebben ze mij niet gebeld? Als ze mij hadden gebeld, niet achteraf, maar tijdens die procedure, dan had ik ze verteld, ja, het is inderdaad zo dat die Shia-mannen gevaar lopen. En helemaal omdat hij ook nog in Iran is geweest, de aartsvijand van het regime in Bahrein.
Hij zegt, ik had heel anders geadviseerd als jullie mij maar om informatie hadden gevraagd.
Precies.
Hey, en dat rapport wat Harbers laat instellen trekt geen oordeel over de gang van zaken. Maar er blijken dus wel, nou ja, zacht gezegd, wat twijfelachtige elementen te zitten in het verloop van de zaak van Ali. Wat zegt de IND daarover tegen jou?
Ja, ik heb denk ik inmiddels nu 7 artikelen geschreven over de zaak Ali Al-Shawaik. En elke keer vraag ik dan ook wederhoor bij de IND. Ja, en zij beroepen zich eigenlijk op een soort standaard antwoord. En dat is, wij gaan niet in op individuele asielzaken. In dit geval zeiden ze ook, ja, we gaan niet in op een rapport dat vertrouwelijk is.
Dus de experts die jij spreekt, die kijken eigenlijk naar het verloop van deze zaak, naar de feiten hierin, en die trekken een behoorlijk vernietigend oordeel. Dit had anders moeten lopen. Maar wat heeft Ali daaraan? Kan hij iets met dit soort oordelen vanuit, ja, zijn cel in de gevangenis?
Is nog een klein beetje hoop. Er is een Nederlandse advocaat. En die heeft die zaak naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gebracht. En nu gaat het Europees Hof zich hier dus over buigen.
En als het Hof dat beoordeelt, wordt zo'n Ali dan uit de gevangenis gehaald in Bahrein?
Nou ja, dat is natuurlijk een heel lastig verhaal. Okay, zo'n uitspraak zou al uniek zijn. Het is niet zo dat het Hof vaak dat soort stevige uitspraken doet. Maar stel dat die unieke uitspraak er komt, dan nog, ja, moet je maar als Nederland het voor elkaar zien te krijgen dat hij daadwerkelijk wordt vrijgelaten.
I know that what we say in Arabic is the right things will always come.
Zijn vader die had het daar ook over.
Whether it is early or late, now or tomorrow or after 50 years in the future. But the hope is always to be better.
Maar Ali, hij zegt van ja, het regime heeft het zo duidelijk op mij gemunt. Ja, ze gaan me echt niet vrijlaten als Nederland, misschien toch wel niet een heel veel betekenend land voor Bahrein, druk gaat uitoefenen. Dus ja, en hij heeft sterk het gevoel dat hij zich moet berusten in de omstandigheden waar hij zich nu in bevindt.
Hij gaat ervan uit, dit zou het wel eens gewoon kunnen zijn voor mij.
Ja, hij verwacht dat hij zijn dagen zal slijten in de jail-gevangenis.
Dankjewel, Casper.
Graag gedaan, Thomas.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.